Wij zijn stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We spreken uit met uw eigen woorden dat onze hulp en verwachting is van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die ook trouw houdt. U laat niet varen het werk van uw handen. Dank u wel. En dat u ons ook wilt groeten in uw naam. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu als ons Gloria gezang 255 vers 1. 255 vers 1. Van de Heer Jezus was het zo, als kinderen vooral in Romeinse steden gingen buiten spelen, dat kon natuurlijk wel, want je kan niet de hele dag binnen blijven, hè? Dan kregen ze altijd iemand mee. Dat was vaak een slaaf. En die heette ook wel knapengeleider. Dus dat was iemand die de kinderen begeleidde op straat, zodat ze tegen allerlei onheilen werden beschermd. Zo van iemand die even een oogje in het zeil hield van, joh, dat is niet goed als je daarin mee bezig bent. Een ander woord voor knapenbegeleider of begeleider is tuchtmeester. En die kennen we uit de Bijbel. Want we zeggen van de wet, althans de apostel Paulus, die zegt, die wet is een knapengeleider of een tuchtmeester tot Christus. Die gaat ons als het ware vertellen, kijk, dat is nou goed en dat is nou verkeerd. En door die wet leren we ook ontdekken dat we het zelf allemaal niet kunnen. En die tuchtmeester die pakt ons bij de hand en die brengt ons bij de Heer Jezus. Het is de eerste advent. We gaan weer opnieuw verlangen, als dat vlammetje wat uitgedoofd is, naar de Heer Jezus. En wat hij voor ons betekende. Vandaar dat we lezen Gods woord, de 10 regels. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijver God, die de ongerechtigheid der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gesneden beeld maken, daarvoor neerbuigen, is dat nou ook nog wel actueel? Nou, hoeveel Boeddha's staan er wel niet in de winkels? Overal waar je komt. Boeddha dit of Boeddha dat. Dat zijn de nieuwe oude afgoden. Die mensen gewoon mee naar huis nemen. Ook christenen. Die nemen gewoon zo'n Boeddha-beeldje. Ja, dat is tot niks. Nee, het is wel een afgod. Dus wees goed bewust van wat je doet. Hè? Als je zoiets in huis haalt, dan haal je ook een verkeerde sfeer in huis. Een verkeerde geest in huis. En dat moet je niet hebben als christen. Nou, daar zegt de Heer van, pas daarvoor op. Hè? De wet waarschuwt ons daarvoor. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is leeg, zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog zijn pc, nog zijn mooie auto, of allerlei dingen, nog iets wat van uw naaste is. Hè? Zo kan je het ook mooi invullen. Dat je zegt van een rund en een ezel, nou in een landelijk gebied heeft mijn buurman of zo dat wel. Maar daar begeer ik niet. Maar wel, hij heeft zo'n mooie tablet. Die zou ik ook wel willen hebben. Of dat, weet je wel. Dat. Wees tevreden met wat je hebt, zegt de Bijbel. Nou, dat is moeilijk, hè? Dat kunnen we niet uit onszelf. En daarom hebben we de Heer Jezus nodig. Zijn liefde tot God en liefde tot de naast. Laat ons ook nu verootmoedigen door het zingen van Psalm 130, vers 2 en 4. Psalm 130, vers 2 en 4. Psalm 130 gezongen, we gaan het straks ook lezen en erover nadenken wat het voor ons leven te betekenen heeft. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst vragen of de Heer Jezus zelf met zijn geest bij ons wil zijn. Want het is belangrijk, want dan, als hij met zijn geest bij ons is, dan gaan we de dingen ook begrijpen. Dan gaan we de dingen ook goed onder woorden brengen, dat geldt voor mij. Maar je kan het ook goed horen en zeggen van, ja, dat begrijp ik. Dat land, nou weet ik het, nou geloof ik het. He, want het woord van God is de bedoeling dat we daardoor ons geloof versterkt wordt. En, En dat we, als we niet geloven, dat we iets van geloof krijgen. En dat mogen we heel eerlijk zijn. Zeggen van, ja, geloof ik nou eigenlijk wel? Ik ga wel mee naar de kerk, maar ik weet het nog niet. Nou, daar mag je allemaal om bidden. Zullen we daar samen om gaan bidden? Vader in de hemel, zo willen we tot u komen in de naam van Jezus. Want u hebt een open hart en een open deur. Want als we dat niet wisten, dan zouden we nooit naar u toe gaan. Als we bijvoorbeeld maar denken van, nou ja, ik moet het maar afwachten of u naar ons wil luisteren. Ik moet het maar afwachten of u ons de zonde vergeeft. Ik moet het maar afwachten of u wel een deur opent naar uw hart toe. Heren, dan zouden we in verlegenheid zijn en dan zouden we misschien wel met een grote boog om u heen blijven lopen. En eigenlijk misschien wel heel angstig voor uw woorden en van u weggaan. Heren, maar u bent degene die een goede herder wil zijn voor ons allen. En voor een herder hoef je niet bang te zijn. We hoeven voor u niet bang te zijn. Maar we mogen wel heel eerlijk worden als we voor uw aangezicht komen. Dat we zeggen, Heer, uit onszelf doen we eigenlijk niet wat u van ons vraagt. Uit onszelf zijn we zondige mensen. En naarmate je ouder wordt, ga je dat steeds meer beseffen en begrijpen. En ontdekken dat je het allemaal van u moet hebben. Allemaal van uw genade. Dat je niet zelf verdient. Dat je helemaal niets op je eigen rekening hebt staan. Zoiets van, nou heren, moet eens kijken, wat heb ik het weer goed gedaan de afgelopen week. Wat ben ik met u bezig geweest? Misschien moeten we zeggen van, ik ben wel met dit en dit en dit bezig geweest, maar ik heb nooit aan u gedacht. Heren, wilt u het ons niet toerekenen? En als we onze zonde belijden, dan bent u getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan mogen we zomaar voor uw aangezicht staan. En dan hebt u niets op ons aan te merken. Door wat de Heer Jezus heeft volbracht. Door zijn offer aan het kruis. Daarom hebben we u zo hard nodig, Heer Jezus. Uw Heilige Geest hebben we zo hard nodig. De kinderen in de kerk. Dank u wel dat ze meegekomen zijn. Misschien had je niet zoveel zin. En deed je misschien iets anders liever of zo. Maar dank u wel dat ze er zijn. Want u hebt een boodschap voor jonge mensen, voor oudere mensen. U hebt een boodschap voor een ieder van ons. En dat maakt het juist heel mooi. Maar ook heel spannend. Want wat wil de Heer Jezus nou tot mij zeggen vanmorgen? En dat mag je je afvragen als jongen, als meisje. Die in de kerk zit en soms heel erg je verveelt of wat dan ook. Heren, wilt u jonge mensen aanspreken, kinderen, jongvolwassenen. Allem, wilt u ons allen aanspreken? Zegen ook zo de diener op de kansel, dat hij met uw woord zodanig ons hart mag raken, dat hij bij de opening van zijn mond ook het woord geschonken krijgt, om het evangelie van Jezus Christus weer in al zijn volheid aan ons te kunnen doorgeven. Heilige Geest, wilt u die woorden gebruiken om het in ons hart te schrijven, zodat ze daar blijven zitten, zodat het echt ook er niet meer uit weg gaat. Wilt u dat wonder doen verrichten? Want het is elke keer weer een wonder van uw genade dat u dat doet. En we mogen geloven dat u dat ook doet. Help ons als we zo weinig geloof hebben. Als ons geloof bijna uitgedoofd is. Ja, geef ons geloof als we geen geloof hebben. En help ons om, als we dwalende zijn, dat we weer teruggebracht worden naar dat eenvoudige geloof. Die liefde tot u en van u en de hoop in ons leven, dat doorslaggevend is. Wilt u zo ons zegenen en onze dank maar aannemen van dit moment. Wilt u het boze van ons weren? Want er zit altijd een stemmetje in ons hart wat probeert ons weer van u af te brengen. De oude mens. Een landingsplaats voor de boze. Wilt u geven dat dat we die oude mensen ook wegdoen. Doden staat er zelfs in de Bijbel. Door de kracht van de geest. Door uw kracht kunnen we overwinnaar zijn. En wilt u ons niet in verzoeking leiden. Verlos van het kwaad. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een psalm, psalm 130. Dat is een psalm uit de diepte, een pelgrimspsalm. Het is een boetpsalm, staat erboven. De zesde zelfs. En een pelgrimslied. Je bent onderweg met dat lied, hè? Je bent onderweg met dat lied naar de Heere toe. En dat lied is ook met jou onderweg. Hè? Dat is ook mooi, hè? Je bent met het lied onderweg, maar dat lied doet je wat. En daarom neemt hij je mee onderweg naar de Heere God. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wie ook op de Heere wachtte, waren de eerste discipelen. En we lezen uit het evangelie naar Johannes. U neemt toch ook uw Bijbeltje nog mee, hè? Naar de kerk. Ook al staat het geprojecteerd, maar het is zo belangrijk dat we altijd maar weer ons Bijbeltje bij ons hebben. Ik moet u even een verhaal vertellen. We waren een keer, dat was een hele tijd geleden, in de studententijd. En toen waren we op bezoek bij een Messiasbelijdende Jodin, mevrouw Rebecca de Graaf. Die had ons uitgenodigd. We waren student, vier studentjes op een zaterdagmorgen. Ik zie het nog zo voor me. We wilden graag allerlei dingen aan op vragen. Nou, ze had ons uitgenodigd in Alphen aan den Rijn. En we zaten daar, vier studentjes. Zij zat daar op de bank, drie studenten en nog één daarna. En binnen 5 minuten had zij de Bijbel op tafel. Oftewel, kijk maar, zei ze. En ze begon te vertellen over Israël en over al die dingen. Nou, lees maar na, zei ze. Dus we dachten van, vier theologiestudenten en geen één had de Bijbel bij zich. Oh. En dat heeft ons wel iets geleerd. En vanaf die tijd probeer ik altijd mijn Bijbel bij me te hebben. Want je moet altijd iets nakijken. Nou, als je naar de kerk gaat, neem je je Bijbel mee. Gewoon als christen, niet alleen als dominee, maar ook als christen. Je neemt je Bijbel mee. Hey, jullie hebben vast ook een Bijbel gekregen toen je van school afging, toch? Of niet? Of ben je nog niet zo ver? Heb je een Bijbel gekregen? Op school? Ja? Neem die mee, volgende keer. Je zegt van, oh, de dominee zegt, ik moet mijn Bijbel mee. Nou, dat is belangrijk. Goed, 1 Johannes 1 vanaf vers 35. Want dan kan je meelezen. En dan ga je ook iets leren. Vanaf vers 35. Johannes 1 vers 35. Tot en met 52. Dat waren mensen die de Heere God verwachten. En ze hadden ook advent. En die mensen die... Die werden niet beschaamd. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? Ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester. Waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur, dus 4 uur in de middag. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden. Wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Hij zegt hetzelfde als Jezus, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. Hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu van gezang 19, het eerste en tweede couplet. Na de verkondiging is ons aanbelied uit Psalm 68, vers 7. Psalm 68, God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Advent. Broeders en zusters, jongelui. Is dit nou de eerste keer dat wij Advent vieren en straks kerstfeest vieren? Nee, hè? Je bent al zo oud en je hebt elk jaar bij leven en welzijn heb je kerst mogen vieren. En elk jaar weer opnieuw wordt het advent. Wat doet dat je eigenlijk? En waarom vieren we dat nou? Advent. Advent betekent, jongelui, verwachting. Daar zit iets in van, je bent heel erg gespannen in verwachting op iets wat komt. Want je verwacht met heel je hart de komst van de Heer Jezus Christus. Zijn komst naar deze wereld. God wordt mens. Dat vieren we straks. Nou, leeft dat in ons hart? Ben je daar nu al zo mee bezig, dat je denkt van, oh, ik wou dat het al kerstfeest was. Ja, niet om de boom, want dat is heidens. En niet om de lichtjes, oké, daar kan je nog wel iets van zeggen, of van de ballen of wat dan ook. Nee, maar om het evangelie, om de blijde boodschap dat de Heer Jezus uit die hoge hemel is gekomen en mens geworden is en onder ons heeft gewoond. Hij is in alles ons gelijk geworden, behalve dan de zonde. En daarom moest hij ook komen om die zonde te tackelen. Om die zonde van binnenuit, als het ware, te overwinnen. Hè? Want wij kunnen dat niet, maar hij kon het wel. Hij heeft van binnenuit die zonde zo bestreden. Hij heeft die zonde niet gedaan. Hè? Hij heeft de wet helemaal vervuld. Hij heeft de zonde dus niet gedaan. En hij heeft ook nog de straf voor jou en mijn zonde op zich genomen, gedragen. Daarvoor kwam hij naar de wereld toe. Nou, leeft dat bij ons? Leeft de Heer Jezus? Welke plaats heeft hij in ons leven? Denken we aan hem? Beginnen we de dag met hem? Zijn we zo vervuld met de Heilige Geest, de Geest van de Heer Jezus, dat we zeggen van, o Heer, elke dag, ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder u leven. Ik kan geen beslissingen nemen zonder u. Is dat zo? Of moet je zeggen van, nou, als u het zo scherp stelt, dan ben ik er misschien nog wel heel erg bij vandaan. Dan ben ik er nog wel heel erg van verwijderd. Nou, daarom mag je ook eerlijk zijn in je leven. Wat is nou de plaats van de Heer Jezus? En daarom vieren we opnieuw, altijd maar weer opnieuw, Advent en kerst, om het als het ware ons weer voor te houden. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ik kerst vier. En Advent, en het is bijna al zo gewoon, dat je er goed over moet nadenken. Oh jongens, het is alweer Advent. Oh jongens, we gaan straks is er weer kerst. Maar dan gaat het, dat is de buitenkant. Maar dan gaat het om hoe het met je hart zit. Hoe het leeft in je hart, in je ziel, in je persoon, in je, dat je zegt van, ja, ik ben er zo mee bezig. Ik verlang er zo naar. Want ik heb u zo nodig. Zonder u, weet je, dat is zo mooi, hè? De Heer Jezus die vertelt ons een mooi, gelijkenis. Hij zegt, kijk eens naar de wijnstok, naar een boom. En dat heet dan waar de vrucht aan groeit. En dat is een stam en een rank en vrucht. En dan zegt hij, kijk, dat ben ik nu. En als je in mij gelooft, dan kan je zonder mij helemaal niets doen. Zonder mij kun jij niets goeds doen. Oh ja, je kan van alles en nog wat doen in je leven. Ja hoor, je kan dit doen, dat doen, dit doen, zus doen. Maar als het voor Gods aangezicht komt, dan gaat hij natuurlijk kijken, is dat werkelijk goed? Nou, uit onszelf kunnen we dat niet goed doen. Maar door de Heer Jezus kunnen we dat wel. En daarom is het zo belangrijk dat je in de Heer Jezus gelooft. Dat je van jongs af aan al de heilige schriften kent. Dat je van kindsbeen af, dus dat je als zuigeling al bijvoorbeeld. En zodra je, laten we zeggen, iets opgroeit, dat je met de Heer Jezus wordt. Het is net als met de moedermelk, hè? Dus wat heeft een kindje nodig? Een kindje heeft de moedermelk nodig. Het eerste, wat doet een kindje als die geboren is? Die huilt. En als ze honger heeft, hij of zij. En dan moet gevoed worden om de 3 uur, straks om de 4 uur. S'nachts ook nog. En moeder en vader die zijn er helemaal erg bij betrokken. Die zegt, jongen, wat word ik daar moe van? Hè? Als dat langer duurt. Maar zo'n kindje heeft moedermelk nodig. En waarom heeft die moedermelk nodig? Gewoon, zonder die melk zou het niet gaan. Nou, zo hebben wij de Heer Jezus nu nodig. Zo hebben wij zijn woord nu nodig. Dat betekent dus dat je elke dag het woord van God en de Heer Jezus nodig hebt. Want anders komt er in je leven niets terecht. Dan ga je niet groeien in je geloof. Dan word je niet sterk in je geloof. Dan komt er geen liefde uit je hart. En dan leef je een leven wat zinloos is en hopeloos is. Dan heb je geen hoop, geen toekomst, helemaal niets. Nou, dat gaan wij als het ware tegen ons zeggen. Daarom vieren we het. Het advent is van, hoe zit het nou in mijn leven? Laat ik daar nou weer eens heel eerlijk over zijn. Als ik mijn leven nou eens langs dat evangelie leg. Waar ben ik dan? Moet de Heer dan tegen ons zeggen, bijvoorbeeld wat hij tegen Laodicea zegt. Van jullie zijn lauw. Je denkt dat je alles hebt, maar je hebt niets. Was je maar heet, was je maar koud, stond je maar in vuur en vlam. Of zeg je van, nou ik strijd er tegen. Maar je bent lauw. Lauw betekent, nou je bent niet heet, niet koud. Het kabbelt zomaar even door. Hè? Of tegen die andere gemeente zegt ze, ja maar je hebt alles. Maar ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt hebt. Hoe was het ook alweer? Toen je voor het eerst vervuld werd met de Heer Jezus. Is dat nog zo? Of zijn er andere dingen daarvoor in de plaats gekomen? Jullie hebben van alles nog wat, maar ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt. Hoe komt dat nou, broeders en zusters, dat we bij onszelf ontdekken, niet alleen u, maar ik ook hoor, dat je zegt van, je kan soms zo heel erg bezig zijn met alles en nog wat, dat je nog maar weinig plaats hebt voor de Heer Jezus. Hoe komt dat? Nou, Psalm 130 helpt ons daarbij. Psalm 130 heeft het over verwachting. Over verwachting. Een van de pelgrimspsalmen. En die begint: uit de diepte roep ik tot u, o Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op mijn luide smeking. Het begint dus bij het roepen van de mens vanuit zijn situatie van, Heere, als ik dit nou hoor, dan ben ik er niet. Dan kom ik er ook niet. Ik roep tot u uit de diepte van mijn leven. En wat is dan die diepte? Want dat is wel belangrijk, hè? Ik roep tot u. Het is een smeekgebed. Het is iets van, we hoeven de ander niet eens te horen, maar dat kan in de binnenkamer een soort, Heere, nou, u kent dat misschien wel. Ik hoop dat u het al kent. Dat roepen tot u, tot God. Je zegt van, of heb je dat nog nooit gedaan? Dat kan ook, hè? Dat je het nog nooit gedaan hebt. Dat je het allemaal kabbelend zegt van, papa, help me! Dat is roepen, hè? Het gaat niet goed als ik alleen blijf. Een smeekgebed. Red me! Help me! Verlos me! Nou kan je zeggen, ja, maar wat is dan die nood, die ellende? Wat is dan waaruit die psalmdichter zo roept? Nou, als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Dus het volgende is, die situatie van, je zoekt de Heere niet. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt door de zonde. Wij zijn allemaal als mensen door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En hij zei, zie, het was zeer goed, hè? Dus het begint allemaal goed bij God. Maar door de zonde is, door de ongehoorzaamheid is de zonde in de wereld gekomen. En die zonde, dat betekent dus de dood. Dat betekent dus dat je de relatie tussen God en mens, die wordt afgesneden door je eigen zonde. Nou, dan ga je je eigen weg. En soms juist ontdek je van, dit is geen goede weg. Ik kom er niet uit mezelf. Maar als u nou eens die zonde, die ongerechtigheden, die verkeerde dingen, als ik dan de wet langs mijn leven leg, dan ontdek ik dat wel. Als u dat nou eens in uw gedachten zou houden, dan kan ik niet bestaan. Dan lukt het me niet. Want dan zal u elke keer zeggen, ja maar liefde tot God met heel je hart, ziel, verstand en alle krachten. Waar was je toen dat nodig was? Waarom liet je die ander in de steek? Toen hij het nodig had. Waarom ben je de kerk voorbij gelopen? Als u de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, hij brengt ze in gedachtenis om ze ook weg te doen. Dat is nou het evangelie. Dus de Heere God die brengt verkeerde dingen bij je boven, niet om ze daar te laten, maar om weg te nemen. Zo is de Heere God nou. Zo mogen we God leren kennen. als een God die rechtvaardig is, die niet de zonde door de vingers ziet. Dat doet hij niet, van u niet en van mij niet, van niemand niet. Hij ziet geen enkele zonde door de vingers. Hij zegt niet, oh ja, het is verkeerd, maar doe maar. Is niet erg. Nee, hij straft de zonde met zijn oordeel, met een gerechtvaardigd oordeel. Nou, als u nou eens al die straf en die verkeerde dingen op mij legt, dan kan ik niet bestaan. Dan heb ik geen toekomst. En dan roept deze psalm uit, maar bij u is vergeven. Kijk, dat is nou het evangelie. Het evangelie is dat de waarheid gezegd mag worden, maar dat je altijd uitkomt, als het ware, bij de liefde van God. Bij u is er vergeving. Waarom is er bij u vergeving? Nou, omdat we Advent gaan vieren en straks Kerst. Want wat betekent dat anders? Dat als we Kerstfeest vieren, dat we dan ook denken aan, ja, maar waarom moest de Heer Jezus nou komen? Waarom moest hij nou komen? Nou, hij moest komen om in mijn leven die zonde op zich te nemen. Hij deelt met mij dat leven zo, dat hij zegt van, ik neem het van je over. Ik ga het vanaf het begin, ga ik de zonde op mij nemen. En ga ik het wegdoen, wegdragen. Ik ga het verzoenen op het kruis van Golgotha. Daarom kan je Kerstfeest nooit vieren zonder Goede Vrijdag. En nooit vieren zonder Paas. Er zijn heel veel mensen die doen van alles nog wat aan Kerst, hè? Straks weer. Nou, overal lichten en bomen en weet ik het allemaal. Of je nou wel of niet gelooft, maakt allemaal niet uit. Maar we doen aan Kerst. Nou, wat doe jij aan Kerst? Nou ja, we komen bij elkaar, we eten en drinken lekker. En het is gezellig. Het is zo gezellig. We geven elkaar cadeautjes onder de kerstboom. Hè, tegenwoordig steeds meer. En nou ja, misschien is er nog wel. En dat is het Kerst. En wat doe je dan aan Pasen? Ja, eieren zoeken. Misschien wel. Of iets anders. Oh ja, gaan we altijd naar de camping. Want dan is de camping open. En wat doe je aan Pinksteren? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Dat is het mooi weer. Waar is de Heer Jezus? Weet je, er zijn zoveel mensen die Kerst hebben gekidnapt voor hun eigen gedachten. En hun eigen feestje. Maar het is het feest van God, die mens geworden is, die in de diepe kou van onze zonde en ellende is afgedaald en ons eruit bevrijdt en verlost. Door zijn kruis en door zijn opstanding en ons vervult met vergeving en een nieuw leven. Bij u is er vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan zegt die psalm, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Nou, wat voor woord is dat? Dat is het woord van de waarheid. Dat is het woord van vergeving. Dat is het woord van, nou ja, straks viert u het avondmaal. Volgende week voorbereiding, het week erop het avondmaal. En dan hoor je woorden van vergeving. Psalm 103 bijvoorbeeld. Zoals de hemel hoger is boven de aarde, zo machtig is Gods goede tierheid over ons. Zover het oosten is verwijderd van het westen. Zover doet God onze zonde van ons. Barmhartig is de Heere en genadig, langmoedig en rijk. Dat mag ik horen, broeders en zusters. Waarom gaat u naar de kerk? Waarom viert u? Waarom mag je onder het gehoor komen? Omdat het geloven is uit het horen. En het horen door het woord van God. Er is op geen enkele andere manier, kom ik tot geloof, dan door het woord van de levende God. Daarom is het zo belangrijk dat die Bijbel opengaat. Daarom is het zo belangrijk dat. Dan ben je bezig met hele mooie dingen. Mijn ziel wacht op de Heer. Wacht. Dat is Advent. Hè? Wacht, weet je wie dat ook deed? Vandaar dat we ook het Nieuwe Testament gelezen hebben. Dat waren die mensen die van Johannes hadden gehoord dat de Messias kwam. Johannes de Doper is dat, hè? Daar hebben we een stukje over gelezen. En die had ook volgelingen, mensen die hem dichtbij hem bleven. Want Die Johannes die heeft toch een hele goede boodschap. Die brengt iets in ons wakker. Ja? En die heeft, het is net als de juiste snaar aanraakt. Dat heb ik nou nodig. Dat is nou wat ik nodig heb. Johannes deed dat, hè? Johannes was iemand die zei van, bekeer je. Jullie redden het niet uit jezelf, bekeer je. Want zo gaat het niet goed. En bekeren is je omkeren van je dwaalweg. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook als hij gaat prediken. Bekeer je, zegt hij tegen u, tegen mij, tegen jou, tegen ons allemaal. Keer je om. Ga nou niet verder door te leven zoals je nu leeft. Want dan kom je op een, ben je een dood, loop je in een doodlopende weg. Keer je om naar het koninkrijk van God. Zoek dat eerst. Bekeer je tot mij en leef. Nu, Johannes die had dus het evangelie al gebracht. Om van, jongens, jullie redden het niet. En nou zei hij op een gegeven moment, toen Jezus langskwam, zie, daar is het Lam van God. Het Lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt. Bij hem moet je zijn. Dus wat deed Johannes? Johannes wees van zichzelf af en zegt, mensen, je moet mij niet volgen. Je moet Jezus volgen. En dan gaan die discipelen van Johannes naar Jezus. En dan zeggen ze, we hebben gevonden. Andreas, de broer van Petrus, Petrus was er nog niet bij. En Andreas die zegt tegen Petrus, we hebben gevonden. Nou, als je dat nou zegt, we hebben gevonden. Dan zeg je, ik ben aan het zoeken geweest. Ik ben aan het zoeken geweest. En waar zochten ze het dan bij? Nou, Nathanael zat onder de vijgenboom. En Jezus die zag hem, zittend onder de vijgenboom. En wat deed hij daar nou? Een Israëliet in wie geen bedrog was. Dat kan alleen maar gezegd worden van iemand die het bij God zoekt. Door zijn woord en door zijn geest. Dus die mensen die waren aan het zoeken gegaan. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik hem ontmoeten? En er kwam Jezus in hun leven. En die roept hen. En die roept hen tot zichzelf. En dan komt bijvoorbeeld Nathanael tot een mooie belijdenis. Gij zijt de zoon van Israël. De koning van Israël. Hij is de Messias. Dat gebeurt er altijd. Als de Heer je roept, kom je in geloof tot belijdenis van zijn naam. En elk ander ding in de kerk, je zou kunnen zeggen, hoe, dat is de buitenkant. Maar verwachting betekent dat het bij je gaat leven, dat het gaat borrelen. En ik hoop dat deze preek door de Heere God wil gebruikt worden, om die verwachting weer in je leven aan te wakkeren als die weg is. Dat je dorst krijgt naar de Heer Jezus. Dat je dorst krijgt naar zijn woord. En dat het niet is, dan ga je de kerk weer uit en is het weer afgelopen. En dan ga je gewoon weer verder met wat je aan het doen bent. Mijn ziel dorst naar God. Ik verwacht, dan staat er zo mooi, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem. Ik hoop op zijn woord. Dus wie verwacht je? De Heer. De Heere die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. In zijn kruis en in zijn opstanding. En dat geldt dan niet alleen voor jezelf, maar dat geldt voor heel Israël. Laat Israël hopen op de Heer. Want bij de Heer is goede tieren, bij hem is veel verlossing. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan die adventstijd, dat heeft een tijd van, ik weet niet, vroeger was ik bij de politie en toen moest ik ook nachtdienst draaien. En die nachtdiensten, die waren soms heel spannend, want er gebeurde van alles en nog wat. Maar soms was dat zo geweldig saai. Ik moest 11 uur in dienst komen 's avonds en we werden afgelost om 7 uur 's morgens. En als er dan helemaal niks te doen is, dan duurt de nacht lang. Misschien ken je dat wel, hè? Zo, je wil slapen, maar je kan de slaap niet vatten. Dan duurt een nacht lang. Wanneer is het? Je zit elke keer op je klokje te kijken. Wanneer wordt het weer licht? Dat. Want je vindt er niks aan, je kan niet slapen. Dus je, nou, je bent heel erg... Wanneer komt de aflossing? Dat is verwachting. Verwachting betekent van, ik ben er wel, maar straks, dat verwacht ik. Daar leef ik naartoe. Daar ben ik op weg naartoe. Als straks die morgenster gaat schijnen, als straks het kerstevangelie gehoord wordt, als straks die blijde boodschap zo verkondigd wordt, dat ik er helemaal in meekom en dat ik met volle overtuiging ga zingen, ik kniel aan uw kribben neer. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van die bange strijd. Want soms is je leven net een soort strijd en moeite. Heren, ik zit soms zo diep. Ik verwacht u. Wilt u mij uitredding geven? Verlossing geven? Weer op die rots doen staan? Mijn ziel wacht op de Heren. Het is zo mooi, want een aantal jaren geleden waren we in Luxemburg en toen liepen we soms een aantal van die routes. En een van de routes was de klangroute. Dat is in Noord-Luxemburg. En die klangroute, dat is een kilometer 5-6. En dan ga je langs allerlei muziekinstrumenten die ze van hout gemaakt hadden enzovoort. Als je daar bent, moet je daar zeker een keer naartoe. Maar die route gaat eerst naar beneden, de diepte in. Een heel eind. Maar je weet ook op een gegeven moment, hij gaat ook weer terug. Ja? Dat is met de nacht ook zo. Soms ga je door die nacht van strijd en zorg, kan soms zo diep gaan. Maar Advent vertelt ons, er komt een weg op. Je zal ontdekken dat er iemand is die die nacht doorbreekt, die je weer op die rots zet. En die je geloof geeft, hoop en liefde. Ik verwacht. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, dank u wel dat we zo wakker geschud mogen worden. Dat we zo weer gericht mogen worden door uw genade. Want dat is echt genade van u, dat u dat doet. U kan ook natuurlijk aan ons voorbij gaan. U kan ook zwijgen. U kan ook omzien naar iemand anders. Nee, dat doet u niet. U hebt zich aan ons verbonden. Hè? Vandaar ook dat avondmaal. De maaltijd van het nieuwe verbond in uw bloed. U hebt ons ook gegeven vergeving van zonden. En een eeuwig leven. Wat een heerlijke evangelie is dat. Wat een blijde boodschap is dat. En geef ook, Heere, dat we er ook blij van mogen worden. Dat het ons zal raken in ons hart, in ons verstand, in ons binnenste, in onze ziel, in ons diepste wezen. Dat u doordringt met uw woord zo diep. Dat allerlei dingen die daar verscholen zitten, worden losgemaakt misschien. Van één gebracht. Dat ook dingen boven komen borrelen. Zeg van, ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Ik loop al jaren mee. Ik vier al lang zo vaak kerstevangelie en advent. Maar ja, het doet me eigenlijk niet zoveel meer, moet ik u eerlijk zeggen. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Of al die andere dingen. Wat een genade is het dan van u. Dat u ons niet doet naar onze zonden. En niet vergeld naar onze ongerechtigheden. Onze verkeerde dingen niet constant onder onze neus wrijft. Van joh, maar dit, jij, dat, zus, zo. Maar dat u het wegdoet. Wegneemt. Bij u is er vergeving. Opdat gij gevreesd wordt met kindelijk ontzag. En een diepe, ootmoedig en eerbied omgang met u. Geef dat dat ook in ons leven gevonden mogen worden. En dat we vervuld mogen zijn met uzelf, Heer Jezus. Heer, wilt u zo de gemeente nabij zijn, op weg naar uw heerlijke toekomst? Wilt u alles wat we mogen doen in uw naam, dat dat ook vrucht mag dragen? Jeugdwerk, catechese, bijbelstudie, andere dingen, vrouwengesprekskring misschien wel, zaken, andere zaken die georganiseerd worden. Dat we plantjes wegbrengen naar hier, naar de buurt toe. Heer, het is een verlangen dat, ja, dat het evangelie ook verspreid mag worden, maar we bidden u, dat we zien zo vaak dat het, ja, het is wel leuk hoor dat jullie er zijn, maar verder komt het niet, lijkt het wel. Heer, wilt u een deur voor uw woord gaan openen hier in Boelenslaan? En waar wij wonen. Heer, dat we mensen bereiken. Dat het plantje een reden kan zijn om verder gesprek te hebben. Dat er ook een vervolggesprek kan zijn. Dat mensen ook gaan nadenken. Dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot het wonderbare licht. Dat ze echt ook kerst gaan vieren. Heer, wilt u dat zo ook zegenen en ons de kracht geven die we nodig hebben om, ja, om zelf ook getrouw te zijn. Om volhardend te zijn in het geloof. Om niet af te dwalen. Om vervuld te zijn met die kracht die alle verstand te boven gaat. Ook in de opvoeding van de kinderen. Dat we de kinderen ook meenemen. En dat de kinderen zelf ook gegrepen mogen worden door het evangelie. Die blijde boodschap, die verhalen die in de Bijbel staan. Die echt waar zijn. Het zijn geen sprookjes. Het zijn echt waar verhalen van u. En daarin wordt uw waarheid openbaar. Zo bent u. Heer, wilt u zo ook de kerkenraad zegenen, predikant zegenen, allen die hand- en spandiensten verrichten, ook degene die de biemer bedient, de koster, en degene die tafeldiensten hebben, die de zaak moeten klaarzetten, voor straks de organist, ja, wie dan ook, Heer, geef dat, ja, dat uw liefde hen allen omringen zal. En dat ze iets mogen betekenen als een zoutend zout en lichtend licht. Dat zij zullen zijn een stad op de berg hier in Boelenslaan. Voor andere mensen. Laat zo je licht maar schijnen voor de mensen. Opdat ze je goede werken zien en je Vader in de hemel verheerlijken. Heren, gebruik dat. Vul ons hart opnieuw of voor het eerst met uw tegenwoordigheid, met uw Heilige Geest. En we geven onszelf ook aan u. Heer, want we leven in een wereld waarin er zoveel dingen gebeuren. Veel vluchtelingen komen naar Nederland en Europa. Hoe ga je daarmee om? Wat is er een strijd in het Midden-Oosten en Syrië en Irak en andere delen? Wat worden christenen vaak de dupe? Mensen worden vervolgd vanwege hun geloof. Heer, geef dat ze ook bemoediging vinden en sterkte, dat ze kunnen volhouden. Ook als ze in de gevangenis zitten. We hoorden gisteren dat er wel 80 of 90 mensen in Iran vanwege hun geloof in de gevangenis zitten. En zo zijn er op veel plaatsen mensen die gemarteld worden vanwege hun geloof, die ook in concentratiekampen zijn in Noord-Korea. Of anderszins. Heere, ontferm u over de leidende kerk. Geef dat ze bemoediging en kracht vinden. Maar ook dat wij hen niet zullen vergeten in ons gebed, ook thuis niet. We bidden u ook voor het volk Israël, Heere, in het bijzonder voor dit volk dat zo verbonden is met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat het heil uit de Joden gekomen is. We bidden u dat zij zelf mogen ontdekken, als ze het nog niet ontdekt hebben, wie de Heer Jezus is. Wil ook toch daar mensen tot geloof en bekering brengen. Dat mensen mogen horen van die beleide boodschap. Zegen de Messias beleidende Joden. Geef dat ze vol mogen zijn van datgene wat u aan hen wilt geven. Zodat ze het ook kunnen uitdelen aan hun eigen volksgenoten. Maar ook aan de Arabieren die daar ook wonen. Heren, zo dragen we allen aan u op. Die het moeilijk hebben. Die soms in heel diepe nood zitten. Die niet anders kunnen roepen dan: Heren, ik roep uit de diepte tot u. Help me en red me. Wees bij me. Wilt u met uw eeuwige, sterke armen onder mij komen. Onder ons komen. Til ons op. Zet ons op de rots. Jezus Christus. Zodat we, ook naarmate we ouder worden, het leven nog aankunnen. Geef ons hoop voor de toekomst. Heren, zo bidden we u voor de kinderen als ze nog weer naar school gaan. Heren, wilt u hen nabijheid geven. Dat ze zich niet zullen schamen. Dat ze uit een christelijk gezin komen. En dat ze van de Heer Jezus houden. En help hen ook daarin. Omdat het niet altijd even makkelijk is. Ook op school niet. Ook bij je gewone werk niet. En kan je allemaal daarin meekomen. Ontferm u. Ook bij de opvoeding van de kinderen. Zo dragen we dit alles aan u op. We bidden u in stilte. Misschien wel iets heel persoonlijks. En zo willen we ons verenigen in het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Voordat u uw gaven mag gaan geven, zal zuster Sylvia Kuipers iets vertellen over Stichting Piculan. En daar krijgt ze nu de gelegenheid voor.
Fijn dat ik vandaag mag vertellen over Piculan. Piculan, dat is een juk. En waar Piculan voor staat is, draagt elkanders lasten. En ik wil dan ook beginnen, zoals in alle brieven die ik krijg uit Indonesië. Gegroet door de gezegende naam van onze Heer Jezus. Piculan, die steunt ongeveer 9 projecten in heel Indonesië. En is ruim 30 jaar geleden is dat opgericht door oud-strijders, oud-Indië-strijders. En die zeiden, we hebben gevochten tegen hun, maar het zijn en blijven onze broeders en zusters. En zo is eigenlijk Pukkelan ontstaan door christelijke mensen. En wat het leuke is, Indonesië is het grootste moslimland ter wereld, maar ze gaan ook heel graag naar de christelijke scholen van Pukkelan, want dan weten ze, daar krijg je goed onderwijs. Maar wat wil het geval nou? Ze moeten zich wel houden aan de regels van de christelijke scholing. En dat doen ze ook graag. Toen we in 2004 daar waren, had ik zoiets grappigs gehoord. Het was kerst 2003. En toen kwam een vrouw die zei, mag mijn dochter dan de rol van Maria hebben? Maar het was wel een moslimdochter. En het is zo fijn. Zowel moslims als christenen die kunnen daar terecht. Maar ze bidden dan net als de christenen. Is toch fijn, hè? Dat we van hieruit Nederland ook ons steentje mogen bijdragen. En het doel is om die kinderen daar een kans te geven op beter leven. Als je zo'n adoptiekindje hebt, dan betaal je tot het 12e jaar €16 in de maand. En daarna €18. En dan ga je ook kijken van, nou, wat hebben ze dan bereid? Kunnen ze al een vak uitoefenen? Maar er zijn ook hele fijne resultaten gekomen. Hier was een paar keer Marta Sumarti geweest. Dat was eerst ook een adoptiekind. En is later is ze opgeklommen tot directrice van een school. En daarnaast heeft ze ook een theologiestudie gedaan. En zo hebben ze dan wat bereikt en gaan zij op hun beurt weer in zich inzetten voor de kansarmen. Dus ik, straks komt er een collecte en dan zou ik zeggen, geef gul. En als jullie willen, laten we dan met ons allen ook, als het kan, één of meer kinderen adopteren, financieel. Je hoeft niet alleen. Wil je het alleen doen, is het ook heel goed, want hier in de gemeente zijn er ook mensen die een kind hebben geadopteerd, financieel. Maar je kunt het ook met elkaar doen. Draagt elkanders lasten. Gegroet in de naam van de Heere Jezus.
Dankjewel. Dat was duidelijk. Ja, nou, na de collecte gaan wij ons geloof belijden. En daarna zingen we ons slotlied Psalm 87. De Heer is zegen u met een goede collecte. met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waar dan ook ter wereld belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Allen uitgenodigd om straks hier achter een kop koffie of thee of limonade te komen nuttigen. Om samen nog eens eventjes elkaar te ontmoeten, want is het goed. En zo voor de dienst en in de onder de collecte was u lekker met elkaar aan het praten. Dat betekent dat je ook het een en ander wil vertellen aan elkaar. Dat is goed, dat is een stukje gemeenschap. Nou, dat mag je ook voortzetten en praat ook nog eens over de dienst en hoe zit dat nou. En praat er vooral met de Heer over. Dat is belangrijk. Goed, we gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in de grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie-enige God. En zij zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u En geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.